Ik verkeer in 's Heren huis waar ik eeuwig wonen mag. En over zo'n huis hebben we het vandaag van de week. Al is het dan een afbeelding daarvan, een type dan wel een antitype daarvan, want zoals gezegd, dat is hetzelfde. Maar we hebben het inderdaad over een huis waarin gewoond zal worden. Al moet ik erbij vertellen dat het huis waarover wij het hebben natuurlijk tamelijk tijdelijk van karakter is. Maar het is een voorafschaduwing van het eeuwige huis wat ons beloofd is. Vanmorgen hebben wij gelezen Hebreeën 8 en een gedeelte van Hebreeën 9 ter inleiding op ons onderwerp. En ik sluit daar nog maar even bij aan, omdat dat een schitterende inleiding is op de betekenis van de tabernakel. We hebben daarvan de eerste 6 versen inmiddels min of meer besproken. We zijn geëindigd met te spreken over de betere beloftenissen die genoemd worden in Hebreeën 8 vers 6. En dan om daarmee weer aan te sluiten, die betere beloftenissen van Hebreeën 8 vers 6 zijn dus niet zozeer de beloften zoals die letterlijk aan Abraham en zijn zaad enzovoort beloofd werden in het verleden, maar integendeel, het zijn beloften die gedaan werden niet in dat verleden, niet onder het oude verbond, maar deze betere beloften zijn beloften die gedaan werden onder het nieuwe verbond. Dat blijkt uit het verband waarin het gezegd wordt. Eerst gaat het niet om dat de beloften gedaan werden onder het oude en dat ze nu in het nieuwe vervuld zijn. Hoewel dergelijke taal natuurlijk wel degelijk gebruikt wordt in even gauw gelaten Romeinen en zeker ook in Efeze. Maar hier staat dat behalve de beloften die onder het Oude Testament gedaan zijn, er ook andere beloften gedaan zijn inmiddels. Maar dat zijn beloften die genoemd worden betere beloftenissen. Beloften die dus gedaan zijn onder het nieuwe verbond. Dat dienen we goed te beseffen. Er is een mate van overeenkomst tussen die beloften. Ik heb u dat al genoemd vanmorgen. Maar er is ook een duidelijk verschil. De overeenkomst is dat het gaat om een erfenis voor de toekomst, een eeuwige erfenis. Het verschil is dat het onder het nieuwe verbond gaat, althans in verband met deze betere beloften uit Hebreeën 8, gaat het om beloften die verband houden met hemelse zaken, hemelse dingen, hemelse toekomst en erfenis. En de beloften die onder het Oude Testament gedaan zijn, horen bijna als vanzelf tot de aardse dingen, aardse erfenis, aardse vaderland en wat iets meer zei. Ik kan toch de neiging niet onderdrukken om maar eens een krijtje te pakken. Het moest er een keer van komen, natuurlijk. Kijk, als ik nou eens zomaar uit het hoofd een indeling, maar kijk, ik zal u wat anders vertellen. Sommige mensen vragen mij wel eens, heb je dat nou niet op papier, zo'n tekening? En dan moet ik zeggen, eerlijk zeggen, nee, never. Ik maak vaak genoeg tekeningen op het bord, schema's enzovoorts. Ook voor mezelf wel eens, bewaar ze nooit, ze gaan altijd weer weg. Daar is één. Eerste reden daarvoor is natuurlijk gewoon dat als je aan tekst bent intypen in een computer als aantekeningen, dan weet je nee, geen raad met een tekening, want die raak je er zomaar niet in kwijt. Dat moet weer heel anders, dat gaat zomaar niet. En het tweede argument is dat elke tekening die ik tot nog toe gemaakt heb, was onvolledig. Of hield geen rekening met bepaalde andere aspecten van dezelfde waarheden enzovoort. Zodat het altijd onvolledig was en gebrekkig. Daarom maak ik elke keer een nieuw, weer een ander schema, met andere accenten enzovoort. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, ik heb van die dingen niks op papier. Er zijn wel schema's op papier en het probleem wat ik er altijd aan vind, is precies dit probleem. Namelijk dat ze altijd onvolledig zijn. Dat heeft anderen niet belet om ze uit te geven. U kunt ze bij het Morgenrood ook bestellen, bij ons trouwens ook. Ja, dat is gewoon, daar heb ik ook niet de minste moeite mee. Maar het is altijd zo dat als je ze zelf zou moeten uitgeven, als je zegt, ja, dit mankeert, dat mankeert, dit zou anders, of dit zou er nog bij moeten, net zolang tot er een schema ontstaat wat niemand meer kan lezen, en dan ga je het weer vereenvoudigen. Nou, zo gebeurt dat. En ik schrijf het gewoon elke keer opnieuw op. Het is natuurlijk veruit het beste om zoiets in je hoofd te hebben. En verder geef ik u op deze wijze ook een goed argument om niet slechts banden te kopen, maar om inderdaad ook onze Bijbelstudieavonden te bezoeken, zodat u zelf met eigen ogen kunt waarnemen wat wij hier op het bord schrijven. He? Heb je dat nooit gehoord dat mensen zeggen, het zijn leuke bandjes over die wereld, die holle aarde noemen ze dat. Maar wat heb je nou op het bord geschreven? Nou, dat weet ik ook niet meer. Had u er maar bij moeten zijn. Hè? Kan ik ook niet helpen. Nou, dan gaan we even tekenen. Het oude verbond. Ik zal het er even bij schrijven. Het blijft makkelijk eerst. Het oude verbond begint hier ergens. En onder het oude verbond worden beloften gedaan. Schrijf ik hem even bij, zo. Er worden beloften gedaan. Ik hoop dat u het lezen kunt. En na verloop van tijd worden die beloften vervuld. Dus worden beloften gedaan en na verloop van tijd komen we terecht in de vervulling van deze belofte. Nou, dat is toch een simpel verhaal, hè? Ja. En deze beloften uit het oude verbond worden later dus vervuld. Eenzelfde verhaal hebben we in verband met het nieuwe verbond. Precies hetzelfde verhaal. Juist. Het nieuwe verbond. Daaronder worden beloften gedaan en die worden in de toekomst een keer vervuld. Dus daar is helemaal geen verschil tussen. Dat schrijf ik verkeerd. Dat is een volstrekte overeenkomst, uiteraard, waarbij ik maar even opmerk wat ik eerder al gezegd heb. Dat deze beloften onder het oude verbond betrekking houden hebben met de, laten we zeggen, de aarde. En dat deze beloften van het nieuwe verbond betere beloftenissen zijn en daarom betrekking hebben op de hemel. Precies zoals we vanmorgen reeds besproken hebben. Het punt is nu echter dat de beloften van het oude verbond vervuld worden. Wanneer? Nou wordt het gecompliceerd. Onder het nieuwe verbond. Juist, dat is ook zo. Dus de vervulling van de oud-testamentische belofte vindt in ieder geval plaats onder het nieuwe verbond. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. Het gebeurt onder het nieuwe verbond. De zaak is dan ook dat ik heb weliswaar deze twee simpele schemaatjes boven elkaar gezet vanwege de analogie, daar hadden we het vanmorgen dus ook over, vanwege de overeenkomst, maar ik zou ze ook ten opzichte van elkaar zo kunnen verschuiven. Namelijk de aanvang van het nieuwe verbond en de komst van de belofte van het nieuwe verbond. Dat tijdstip, dat punt is gelegen op een moment dat ook de beloften van het Oude Testament vervuld zouden gaan worden. Het punt is gewoon dat deze twee parallele schema's in feite ook achter elkaar gezien kunnen worden. De zaak is dan dat we hebben eerst het Oude Verbond, historisch gezien, eerst het Oude Verbond. Er worden beloften gedaan aan Abraham en Israël enzovoorts. Deze beloften zullen vervuld worden onder het Nieuwe Verbond. Maar als het Nieuwe Verbond aanbreekt, dan begint dat Nieuwe Verbond met nog eens eerst betere beloften die gedaan worden. En die betere beloften worden vervuld. Eigenlijk, nou ik nou zeg vervuld, worden ze vervuld bij de opname van de gemeente. Want we hebben vanmorgen gezien dat de beloften van het Nieuwe Verbond speciaal verband houden met de gemeente. Zodat die beloften van het Nieuwe Verbond worden vervuld bij de opname van de gemeente. En pas daarna zullen alsnog de beloften die onder het Oude Verbond gedaan zijn, vervuld worden. Ja, hoe ik dat nou duidelijk moet vertellen zonder schema ontgaat mij voorkomen. Ik kan u dat ook niet vertellen. We hebben dat vanmorgen iets uitgebreider wel besproken natuurlijk. Maar het belang is dus dat het Oude Verbond kent beloften. Die zullen vervuld worden onder het Nieuwe. Maar als het Nieuwe aanbreekt worden er eerst andere beloften gegeven. Betere beloften die eerst vervuld zullen worden. En daarna worden pas de Oud-Testamentische beloften vervuld. Dat is precies wat we vanmorgen uit Hebreeën hebben aangehaald. Naar aanleiding van deze uitdrukking betere beloften in Hebreeën 8 vers 6. En daarna via een vergelijking met de uitspraken daaromtrent in Hebreeën 11. Waar uitdrukkelijk staat dat Abraham zijn beloften niet verkregen heeft maar wel gestorven is. Die beloften zullen aan Abraham in de toekomst vervuld worden. Maar inmiddels heeft hij, ik weet niet hoe, maar inmiddels heeft hij weet gekregen van betere beloftenissen waarna hij begeerig is. Maar de betere beloftenissen zijn die beloftenissen die verband houden met een hemels vaderland. Een beter vaderland. Nu, Hebreeën 11, is hij begeerig naar een beter vaderland. Namelijk naar een hemels vaderland. Dat was hem niet beloofd. Je krijgt het in die zin ook niet, dat heb ik ook al vastgesteld. Maar er zijn andere beloften naast gekomen. Beloften die wat terminologie betreft overeenkomen, maar die toch verschillend zijn. En het punt is dan dat de Hebreeën 11 dan ook eindigt met te zeggen dat die vervulling van de oud-testamentische beloften wacht op de vervulling van nieuw-testamentische beloften, opdat diegenen die onder het oude verbond leefden, zonder, dat die zonder ons niet zouden volmaakt worden, staat er. En waarom die onderbreking? Nou, dat is heel eenvoudig. De betere beloftenissen zijn hogere beloftenissen, hebben oudere en hogere rechten en worden daarom eerst vervuld. Je kunt het dus ook anders zeggen, je hebt eerst de beloften. Je hebt eerst de beloften en daarna de betere beloften, dan de vervulling van de betere beloften en dan de vervulling van de beloften. Dat is gewoon het verhaal. En dat mag eigenlijk voor de meesten van u niet al te moeilijk zijn, omdat het precies overeenkomt met de hele aard van onze tegenwoordige bedeling, die beschouwd moet worden, zoals mijn vader dat placht te zeggen, als een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. Zo is dat. En die betere beloften en de vervulling daarvan vormen dus een onderbreking als het ware in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Nou, ze weer los van elkaar gemaakt. Maar het blijft zo dat ze boven elkaar staan. En dat ze wat inhoud betreft in principe overeenkomen. Alleen de sfeer waarop ze betrekking hebben ligt anders. Het een is aards, het ander is hemels. Het is erg moeilijk om dat zo spontaan even allemaal te zeggen, want je gebruikt heel snel een verkeerd woord. Er zijn mensen die hebben het over het verschil tussen stoffelijke zegening en geestelijke zegening, en dat kun je niet doen, dat kun je hier niet zeggen. Dat verschil is het namelijk niet. De zegeningen die Abraham en de zijnen op aarde ontvangen en ontvangen zullen, zijn wel degelijk ook geestelijke zegeningen. Niet uitsluitend stoffelijke. En de zegeningen die wij ontvangen zijn niet uitsluitend geestelijk, maar zijn ook stoffelijk. Die terminologie kun je dus niet gebruiken. Je moet echt de terminologie aanhouden van hemels en aards. Het gaat niet om de aard van de zegening als zodanig, maar het gaat in de eerste plaats om de plaats of de sfeer waarbinnen die beloften gedaan worden en waarbinnen ze vervuld worden. En dat is wat de gemeente betreft. En dus de betere beloftenissen. Wat de betere beloftenissen betreft, is dat inderdaad de hemel. Het gaat om hemelse dingen. Maar dat hebben we vanmorgen dan ook al vrij uitgebreid gezien. Er zijn vele andere manieren om dit uit te leggen. In de Bijbel zelf kom je dat ook tegen, ook in de Hebreeënbrief. Maar ik laat het hier voorlopig maar even bij. Het lijkt me goed om het verhaal van Hebreeën hier maar eerst even te vervolgen. Want voorbij Hebreeën 8 vers 6 komen we dan in vers 7, waar meteen gezegd wordt dat het eerste verbond, de eerste beloften is het trouwens ook, dat indien het eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Dat gaat over het verbond in het algemeen. Het eerste verbond was niet onberispelijk. Er viel wel wat op aan te merken. En de manier waarop de apostel dat beschrijft is een heel eenvoudige. Dat is namelijk deze, dat aan het oude verbond op zichzelf niks mankeerde, maar aan een van de partijen die in het verbond betrokken was, mankeerde wat. De overeenkomst, een verbond is een overeenkomst, hè? Een verbond is immers dat een band, een verbinding gemaakt wordt. Wel, die verbinding op zich was wel goed, maar een van beide partijen die verbonden werden deugde niet. Oftewel, de wet was heilig en rechtvaardig en goed, Romeinen 7. Maar, zegt de apostel, ik deugde niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en hoe dat dan allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, de verbinding was wel goed tussen de mens en God, maar de mens zelf deugde niet. De verbinding hield op hem niet. Ik pijnig mijn hoofd nou om een technische verklaring daarvoor te vinden, een technisch voorbeeld te bedenken, want zulke voorbeelden bestaan natuurlijk. Hè. Je kunt twee dingen met elkaar verbinden, heel sterk met elkaar verbinden, maar als een van die beide onderdelen zelfs zwak is, breekt het onderdeel af. De last niet, de verbinding niet, maar het materiaal of het onderdeel zelf wel. En zo is het, aan het oude verbond zelf mankeerde niks. Maar het punt is gewoon dat de mens die in het verbond betrokken was, niet in staat was om die verbinding te houden. Het hield niet. Zo was het gewoon. En daarom was er op het verbond wat aan te merken. Het was niet een goede soort verbinding, zal ik maar zeggen. Nou, hoe dan ook, het eerste verbond was niet onberispelijk. En daarom werd het ook vervangen. En de apostel redeneert hier zelfs andersom. Dat vind ik altijd heel leuk, dat hij dat mag in dit geval. Hij zegt, aangezien er een nieuw verbond kwam ter vervanging van het oude, moeten wij besluiten dat het eerste verbond dus niet onberispelijk was. Grote schok ging toen door de lezers van de Hebreeënbrief, en met zeker door de Hebreeën, want zij leefden onder de wet en onder het oude verbond. Dat is waar ze zich op beriepen, een soort, en waarin ze roemden. En nou wordt gezegd, ja, maar het deugt niet. Het is wel leuk dat je het hebt, maar het deugt niet. Ja, er was voorheen ook niet wat anders. Nou ja, wat er was, ook in de dagen van het oude verbond, was een belofte. Want die belofte kwam eigenlijk al voor de wet. De belofte werd weliswaar bekrachtigd door de wet, maar de belofte werd gedaan aan Abraham. En daarna kwam de wet erbij, 430 jaar daarna, zegt Galaten. Maar die maakte de belofte, deed de belofte niet teniet, maakte de belofte niet krachteloos, integendeel. En de enige hoop voor hen die onder de wet leefden, was dat ooit de beloften die voor de wet gedaan waren en die door de wet bevestigd waren, dat die in de toekomst nog eens vervuld zouden worden. Want het misverstand is natuurlijk dat het oude verbond, de wet, zelf de vervulling is van de belofte. Dat is een misverstand, een heel groot, een heel hardnekkig, maar ik ga er maar verder niet op in. Maar het is het niet, integendeel, de wet bekrachtigt hooguit, in het gunstigste geval, de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar het is zeker niet de vervulling ervan, integendeel, onder de wet wachtte men juist op de vervulling van de belofte die aan Abraham gedaan is. En zo opent de Romeinenbrief ook door te zeggen dat Paulus zelf dienaar geworden is van het evangelie, van het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En in Galaten 3 staat dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd had. Leuk, hè? Welk evangelie? Dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Er staat er gewoon, hoor. Ik doe maar net of iedereen dat weet. Hè? Dat nog moet gaan bewijzen uit de schrift, dan kunnen we beter niet verder praten over het tabernakel, denk ik dan maar. Maar dat lijkt me een simpele zaak. Dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Dat evangelie heeft God, volgens Galaten 3, letterlijk aan Abraham gepredikt. Nou, dat is het. Dus een belofte die gedaan is voor de wet. En daar gaat het om. De wet zelf was niet onberispelijk, kon ook niet zalig maken, heeft dat ook nooit gekund. Ik zeg het met opzet, omdat het mij ook lange tijd niet is doorgedrongen. Ik leerde bij gelegenheid ook, dat was van de zonderschool juffrouw, om precies te zijn, anders hebt u de verkeerde gedachte. Die zonderschool juffrouw was een Amerikaanse ook, dus het was echt, was heel echt. Sprak met een Californisch accent. Maar die leerde ons dat de wet was de wijze waarop men zalig moest worden onder het Oude Testament. En genade sprak de wijze waarop wij zalig moeten worden onder het Nieuwe Testament. Wij slikten dat ook nog voor zoete koek, maar dat is natuurlijk onzin. Want door de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Niet onder het Nieuwe Verbond, maar net zo min onder het Oude Verbond. Dat heeft ook nooit gekund. En strikt genomen is dat dus ook nooit de bedoeling geweest. Vandaar dan ook dat voordat de wet kwam al aangekondigd was dat er wat anders zou komen. Hè? Nou ja, als het nieuwe verbond, het nieuwe testament gesproken wordt over het nieuwe verbond waaronder wij leven, wordt zonder omwegen gezegd dat het berust op de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Niet op Mozes, maar op Abraham. Niet op de wet, maar op de genade dus eigenlijk. Daar komt het op neer. En dus, aangezien dat zo vaststaat, ook al in oud-testamentische tijden, moet ook in diezelfde oud-testamentische tijden hebben vastgestaan dat ooit de wet opgeheven of vervuld zou worden door degene die hem gegeven had. Dat kan namelijk door niemand anders. Hè, dat is vanzelfsprekend, hè. En men moest dus wachten op de verschijning of een openbaring van diezelfde Heer die ooit op Sinaï de wet aan Israël gaf, opdat diezelfde Heer, op een andere berg overigens, een einde zou maken aan die wet. Daar moest men op wachten. Dat is niet een, ja, dat is een waarheid die in verband staat met het Nieuwe Testament, maar het is een waarheid die in het Oude gevonden wordt. Daar gaat het maar om. Eigenlijk is het zo dat onder de wet, onder het hele Oude Verbond, als het ware een tijdbom lag. Er stond van tevoren vast dat ooit op een keer dat oude verbond zijn werking zou verliezen. Dat zou op vele verschillende manieren, maar daar ga ik nou niet op in. Want de belangrijkste is voor ons belangrijk genoeg, is voldoende. De belangrijkste manier waarop het oude verbond vervuld werd, is door de dood van de verbondsmaker. De dood van de testamentmaker. We hebben dat vanmorgen net niet meer gelezen, maar dat is het verhaal wat begint in Hebreeën 9 vers 15 en dan verder gaat met vers 16 enzovoorts. Waar staat dat de dood van de maker van het verbond, het testament heet het, tussen beiden moest komen om daarmee het oude verbond op te heffen, om vervolgens via de opstanding een nieuw verbond in werking te doen treden. Maar hoe dat ook zij, deze dingen worden niet zomaar plomp verloren door de apostel Paulus of een van de andere apostelen gepredikt, maar in tegendeel, het is gewoon de vervulling van datgene wat onder het oude verbond al zo uitgebreid werd aangekondigd. Ja, letterlijk, en ik heb het nou op letterlijk en logische wijze even aangehaald, maar veel uitgebreider wordt het natuurlijk aangekondigd in de vele beelden die we in het Oude Testament hebben, en met name ook in het beeld van de tabernakel zelf. Hoe dat ook zij, hier in Hebreeën 8 wordt de oud-testamentische profetie aangehaald waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd, namelijk Jeremia 31. En het zal duidelijk zijn dat als in Jeremia 31 een nieuw verbond wordt aangekondigd, is in ieder geval uiterlijk op dat tijdstip het verbond waaronder men leefde verouderd. Want als sinds de dagen van Jeremia 31 iemand zou praten over het verbond, het is eigenaardig dat men dat nog steeds doet, men praat over het verbond, zou men moeten vragen: welke? Told of nee, hè? Ja, heel dat zeg ik zo omdat het zo'n simpele vraag is. Dat kun je zelfs in dialect nog wel doen. Het oude of het nieuwe? Houden we bij dol de schrijvers, want zo heet zoiets, hè? Houden we bij de oude schrijvers of bij de nieuwe? Dat was bedoeld Gronings te zijn. Maar ik ben niet helemaal zeker meer tegenwoordig. Nou, goed. He? Ja. Nou, hoe dat ook zij, vanaf Jeremia 31 in elk geval, en dat is ongeveer een 600 jaar voor, ik noem maar wat, ongeveer een 600 jaar voor onze jaartelling en voor de komst van de Heer Jezus, was dus het oude verbond al definitief verouderd, want men wacht op een nieuwe, het was uitdrukkelijk aangekondigd. Eerlijk gezegd, ik geloof dat het veel eerder was aangekondigd, want in de dagen van Jesaja wordt het al genoemd. Jesaja spreekt namelijk over een nieuw en over een eeuwig verbond. En als je erop ingaat, blijkt dat nieuwe en eeuwige verbond niks anders te zijn dan het verbond met David. Maar dat is om het even iets moeilijker te maken. En dan zijn we nog verder terug. Toen was het oude verbond nog maar nauwelijks begonnen. En toen sprak David al over een nieuw verbond. Ja. Nou, laat maar zitten. Maar men zou dus honderden jaren wachten op het einde van het oude verbond. En dat het oude verbond zou beëindigd worden. Dat is precies wat in die tabernakel wordt uitgebeeld. En wat ook in de dan volgende verzen, in Hebreeën 9, namelijk zo uitdrukkelijk wordt gezegd. We zullen er later nog wel wat uitgebreider op terugkomen. Maar ik haal even een paar verzen uit het hoofdstuk aan. In eerste plaats staat er dan in hoofdstuk 9 vers 1. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van dienst. Dat betekent gewoon godsdienstige inzettingen. Het oude verbond had godsdienstige rechten, oftewel wetten, godsdienstige instellingen, en daaronder moet verstaan worden in ieder geval alle inzettingen rondom de tabernakel, alle rechten van dienst in de tabernakel. Dat staat er ook, want de tabernakel was toebereid, en wij praten altijd over de tabernakel, maar het blijkt dat in het Nieuwe Testament dan onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede, niet omdat er naar ons dagelijks woordgebruik twee tabernakelen waren, maar omdat de tabernakel nou eenmaal verdeeld wordt in twee delen. Het heilige namelijk en het heilige der heiligen. Eerste vertrek waar men binnenkomt heet het heilige. En daarna hangt er nog een gordijn, er staan een paar pilaren waar men door kan. Mocht niet, maar men kon door en dan kwam men in het heilige der heiligen waar de ark des verbonds stond. Daar hebben we het later nog wel over. Maar het gaat nou om die twee vertrekken. Als men de tabernakel binnengaat, komt men in het eerste vertrek, het heilige. En daar houdt het feitelijk mee op, omdat het heilige der heiligen gesloten was, met een gordijn uiteraard. Maar het gordijn ging niet open, tenzij dan op de grote verzoendag, eenmaal per jaar, wanneer de hoge priester, zoals we gelezen hebben, niet zonder bloed oftewel met bloed, inging in het Heilige der Heiligen om dat bloed te storten op het deksel, verzoendeksel heet het dan, op het deksel van de Ark des Verbonds. Waarover dus later meer, maar het gaat om het principe dat dat Heilige der Heiligen was afgesloten. Daarbij moet ik ook nog even vermelden dat het gewone volk, het gepeupel, zoals Willem de Zwijger dat zo mooi noemde, die heeft wat gezegd, dat wist u niet, maar die heeft wat gezegd. Ja. Je had het over de pauvre peuple, dat waren wij dan, hè. Maar goed, dat het gewone volk het heiligdom niet binnenging. Dat kwam al in de voorhof, maar niet in het heilige. In het heilige gingen alleen de priesters. Dat waren diegenen die speciaal voor de dienst in de tempel of in de tabernakel bestemd waren. Later natuurlijk ook in de tempel. Maar zij kwamen wel in het heilige, maar nooit in het heilige der heiligen. Dat wil zeggen, ze kwamen binnen. Zij konden degenen die buiten waren later ook vertellen hoe het daar binnen was. Wat ze gezien hadden. En ze konden er nog bij vertellen, maar daar hing nog een gordijn. En daarachter moet nog wat wijzen, maar dat hebben we niet gezien. Waarom niet? Ja, daar kunnen wij niet binnen. Daar mogen wij niet binnen, enzovoorts. Dat is een afgesloten ruimte. Dat betekent, en dan geef ik meteen de betekenis. Dat betekent dat men in de dagen van de wet dus altijd heeft kunnen weten wanneer men ingewijde was. Dat men altijd heeft kunnen weten, dus ook heeft moeten weten, dat er een deel is van het heiligdom wat afgesloten was. Een deel van het heiligdom waar men geen toegang had. Maar het was er wel. En als het er wel is, maar men heeft er geen toegang, dan zijn er in principe twee mogelijkheden, gaan we logisch denken. Het ene is, maar in het verleden had men wel toegang, en de andere is, maar in de toekomst zal men toegang hebben. Nou, in het verleden had men dat niet, want het was zo gebouwd, en dat betekende dat men ooit in de toekomst nog eens een keer toegang tot dat vertrek zal hebben. En dat betekent dus alles wat zich bevindt in het Heilige der Heiligen puur, enkel en alleen een profetisch karakter had en sprak over toekomstige dingen. Nou, wat zal er in de toekomst komen? Dat is makkelijk genoeg. Men leeft onder het oude. Wat komt er nou in het nieuwe? Het nieuwe verbond. Zeg maar, leeft onder het oude. Wat komt er in de toekomst? Het nieuwe verbond. Waaruit dus volgt dat het heilige een uitbeelding is in elk geval van het oude verbond. En dat het heilige der heiligen in elk geval een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Wat pas daarna zou komen. En wij weten dat ook dat het zo is, want in het volgende hoofdstuk, in Hebreeën 10, wordt melding gemaakt van het scheuren van het voorhangsel. Dat wordt daar namelijk genoemd in vers 20 van Hebreeën 10. Het scheuren van het voorhangsel. En het voorhangsel, dat is dat gordijn wat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En wij weten van dat voorhangsel dat het scheurde van boven naar beneden bij gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. En wat dat betekent is duidelijk. Ja, hoe het gebeurde, ja, dat interesseert u toch niet of wel? Het gebeurde gewoon. De vraag is niet hoe het gebeurde, de vraag is waarom het gebeurde. Uiteraard vanwege de symbolische betekenis, want het gordijn had slechts een symbolische betekenis. Waarom scheurde het dus? En wel van boven naar beneden. Om daarmee aan te geven dat door de dood van de Heer Jezus, waarvan het voorhangsel een uitbeelding was, dat door de dood van de Heer Jezus de weg tot het nieuwe verbond was vrijgemaakt. Eenvoudige les. Ik stel me zo voor dat de priesters hard gelopen hebben en een, hoe heet het ook, een nijgarnituurtje erbij gehaald hebben. Hoe heet zoiets in dienst ook weer? Weet ik niet, dat hadden wij vroeger in ieder geval. Maar het nijgarnituurtje erbij gehaald om het ding weer gauw dicht te rijgen. Laten herstellen enzovoorts. Dat was niet de bedoeling. Men had het zo moeten laten hangen. Opengescheurd van boven naar beneden. Omdat God zelf de weg tot het heiligdom en dus tot het nieuwe verbond had vrijgemaakt. En omdat datzelfde heilige der heiligen bovendien een uitbeelding is van de hemel, zoals we vanmorgen al even snel hebben aangehaald, betekent het tegelijkertijd dus dat er een weg naar de hemel is geopend. Er staat hier ook. Hebreeën 10. Hè? Laat ons ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart, enzovoorts. In geloof wil dat zeggen. En wat we dus vinden, want daar gaat het me nu alleen nog maar om. Wat we dus vinden is dat in die tabernakel, in de bouw, het ontwerp van die tabernakel, ook in zijn meest eenvoudige vorm, al uitdrukking wordt gegeven aan die verhouding tussen twee verbonden die elkaar zouden opvolgen. Dat is het eerste wat je tegenkomt. Een gebouw, een tempel, maar uit twee vertrekken. Het eerste was open, maar het was in de dagen van het oude verbond. Het tweede vertrek was niet en dus nog niet open en dus zou het in de toekomst pas geopend worden. Het lijkt me duidelijk, de dagelijkse dienst vond plaats in het heilige. Dienst in het heilige der heiligen vond eigenlijk helemaal niet plaats. Of, nou ja, eigenlijk eenmaal, maar puur op symbolische wijze. En dat betekent dus inderdaad dat het heilige een uitbeelding was van de toenmalige tijd, het leven onder het oude verbond, terwijl er nog iets aan ontbrak. Want het zou pas voltooid worden door het scheuren van het voorhangsel, oftewel door de dood en opstanding van de Heer Jezus. En het aardige daarbij is, want ik kan dat nou niet voor me houden natuurlijk. Het aardige daarbij is dat we daarna niet meer te maken hebben met verschil tussen heilige en heilige der heiligen. Want het blijkt dat het bij elkaar getrokken is. Ja, het blijkt dat zoveel dingen die behoren tot het oude verbond ineens ook behoren tot het nieuwe verbond. Toch? Want ineens stonden de, ja, daar hebben we het nog niet over gehad, maar ineens stond de kandelaar en de tafel en het reukofferaltaar, daar stonden ineens in het heilige der heiligen. Want het gordijn was weg. Stonden in het licht van, of in het zicht van de ark des verbonds en dus in het heilige der heiligen. Ja, zo is het wel hoor. Ja, we hebben het daar wel over als we op die details ervan later ingaan. Maar het gaat maar om het principe dat het verschil tussen het oude en het nieuwe meteen ook in het oude geïllustreerd wordt. En dat men in de dagen van het oude verbond dus altijd geweten heeft, althans heeft kunnen weten, hoe het zat met het oude verbond. Dat het van voorbijgaande aard zou zijn, opdat men zijn hoop zou vestigen op de beloften die voor het oude verbond zelfs, hè, maar aan Abraham al gedaan waren. En dat men zijn hoop zou vestigen op de vervulling daarvan in de toekomst, nadat het oude verbond voltooid zou zijn. Nou, en dan kan ik meteen weer verder. Ik heb niet te veel aangehaald uit Hebreeën 9, maar het is wel goed, want daar kom ik heus nog wel een keer op. Dus ik laat het maar even zitten. Maar kom als vanzelf bij wat anders, want ik zei nu dat in de tabernakel dan in ieder geval wordt uitgebeeld dat men weliswaar leeft onder de wet en daarmee onder het oude verbond, maar tegelijkertijd dat men zijn hoop zou vestigen op de beloften die aan het oude verbond vooraf gingen, eigenlijk, en in het oude bevestigd werden. En dus dat men zijn hoop zou vestigen op de vervulling van die belofte na het oude verbond en dus onder het nieuwe. Zodat men in de dagen van het oude verbond leefde in een tijd waarover we enige weken geleden hier ook gesproken hebben. Een tijd van ballingschap eigenlijk. Een tijd van, er was vroeger wat, er zal in de toekomst wat zijn. En in het heden zijn we alleen maar onderweg van het verleden naar de toekomst. Ik heb eens een filosoof gekend. Zijn naam was dan ingewikkeld genoeg, dus ik zal het niet vertellen. Maar ik heb eens een filosoof gekend die zei, het heden bestaat ook eigenlijk helemaal niet. Want het heden is slechts het een tijdsgewricht. Hoe vind ik dat woord? Ik kijk even enige oude broeders en zusters aan, dan schiet ik me vanzelf te binnen. Ja, een tijdsgewricht. Het heden is namelijk niet anders dan het punt waarop verleden en toekomst samenkomen. Het heden stelt niet veel voor. Nou, zo is het ook. Het wordt altijd bepaald door wat er in het verleden was en wat er in de toekomst zal zijn. Dat is een gedachte die we in de schrift op alle mogelijke en soms lijkt het ons onmogelijke manier tegenkomen. Maar we vinden het ook in ieder geval in verband met de wet. Het hele leven onder de wet was een leven in slavernij en dus feitelijk in ballingschap. Daarvoor was het anders, daarna zou het ook anders zijn, maar was erheen onderweg. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat datzelfde plaatje hoort bij de beschrijving van de tabernakel zelf. Want waar stond dat ding? In de woestijn, juist, ja. In de woestijn, dat wil zeggen, men was Egypte uit, dat wel. Men was onderweg naar Canaan. En men ging Egypte uit om naar Canaan te gaan. Daar was geen enkele twijfel over mogelijk. Want de beloften waren zelfs al gedaan, al zelfs voordat men in Egypte kwam. Dat ze waren gedaan. Ook in verband met het gaan naar Egypte werd gezegd, maar het vierde geslacht zal wederkeren en na 400 jaar of na 430 jaar op een andere rekenwijze zal men eruit gaan. En zoals het toen men uitging, was het om te gaan naar Canaan. Maar voordat men in Canaan kwam, was men 40 jaar in de woestijn. En in de woestijn had men die tabernakel bij zich. Het moet dan duidelijk zijn dat van grote betekenis is. De omgeving van de tabernakel is eigenlijk de woestijn. Het is een wereld, een woestijn is een soort van wereld waarin je niet leven kunt. Waarin geen onderkomen is, waarin je geen schuilplaats is. He? Niet van de kou van de nacht en niet van de hitte des daags. Waarin geen schaduw is, waarin geen water is en waarin geen eten is. En bovendien de samenleving is daar ook al niet. Wat moet je er eigenlijk? Helemaal niks. He? Het is een zee van zand eigenlijk. Het enige wat er ook nog is, ik ben zo slecht in het Hebreeuws, dat weet u waarschijnlijk, hè. Ik meen te weten dat het woord woestijn in het Hebreeuws iets betekent als een zee van woord. Dat is zo, ik kijk altijd, dat is makkelijk. Dat vind ik altijd zo leuk. Ik heb jaren geleden mensen op het spoor van het Hebreeuws gezet. Die zijn allemaal Hebreeuws gaan leren, zodat als ik nou wat weten wil, vraag ik het ze gewoon. Kopie, hè. Het bespaart mij de tijd om... He, zo gaat het. Nou goed, dat is dus zo, hoor ik hier. Dus dat is zo. En woestijn is een... Midbar is het, geloof ik. Ja, ik weet het wel. Maar het is een zee van woord eigenlijk. Het is een zee van zand, hoor, onder ons gezegd. Maar het blijkt dat het ook een zee is waarin het woord is. Het enige waaruit je leven kunt in die woestijn is uit het woord van God. En een andere mogelijkheid is door je aan te sluiten bij het volk Israël. Hè? Ja. Om als vreemdeling van verre te komen en medeburger der heiligen te worden en huisgenoot Gods te worden. En dan woon je inderdaad te midden van Israël en dan heb je deel aan dat huis. Wel, het is een tijdelijk huis, maar een deel aan dat huis wat daar staat midden in de woestijn en waarin God zelf woont. En waaromheen het volk Israël woonde. Dat is een manier. En daar was het woord inderdaad rijkelijk voorhanden. Zo is het nou eenmaal. Maar wat ik nou in de gauwigheid bedoel te zeggen... is dat dat beeld van de woestijn, waarin zich die tabernakel bevond en waarin het volk zich bevond, dat is heel simpel volgens de Hebreeënbrief, want daar hou ik me dan maar even bij, een uitbeelding van de bedeling waarin wij leven. Van nog een heleboel dingen meer, hoor, onder ons gezegd. Maar het zijn andere schriftgedeelten. Het beeld van de woestijn wordt namelijk wel vaker toegepast. Maar in elk geval is het zo dat in Hebreeën, zoals ik enige week op onze Bijbelstudiedag over de ballingschap ook verteld heb, dat in Hebreeën de woestijntocht van de kinderen Israëls gezien wordt als een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, waarin de mensheid als zodanig eigenlijk uit Egypte verlost is. Niet alleen de gelovigen, maar iedereen. Want er is geen mens die meer leeft in de slavernij van de wet. Ja, sommigen doen zichzelf aan, dat kan natuurlijk. Maar de verlossing uit Egypte is tot stand gebracht, waarna die mensen worden opgeroepen om, nu zij in de woestijn zich bevinden, zich te wenden tot het woord van God, zich aan te sluiten bij de gelovigen, bij de Israëlieten, die onder leiding van de geest, of de wolkolom of de vuurkolom, en onder leiding ook van de ark des verbonds die voor het volk uitging, de tocht door de woestijn te vervolgen, omdat het de enige wijze was om in die woestijn niet om te komen of te verdwalen. Hoe was dat? Want het was die ark die inderdaad als eerste het land binnenging. Nou, ging voorop. Jozua 3 bedoel ik natuurlijk. Maar het was de ark die het eerste de Jordaan inging om het land binnen te gaan. Dus toen volgde het volk. Die ark ging voor en wees de weg. En daar gaat het maar om. Men volgde de tabernakel. Men volgde de Heer dus eigenlijk door die woestijn heen. En waarom doet men dat? Waarom zou men dat doen? Eenvoudig omdat men gelooft dat men dan in het beloofde land komt. Ja, schiet me wat er binnen, dat mag ik niet vertellen. Dat kan ik nog niet gebruiken. Maar ik herinner mij, ik zal het proberen heel voorzichtig te vertellen dan. Heel goed. Ik herinner mij dat ik moest spelen ergens in een samenkomst, bedoel ik, moest ik spelen. Van enige denominatie, waarvan ik de naam niet zal noemen, in Den Haag. En wij wisten de weg niet. Mijn zwager Anton Griffioen en ik, wij wisten niet waar we wezen moesten. Maar wij zagen iemand gaan in een rolstoel. En toen zeiden wij tegen elkaar, als we daar nou achteraan rijden, dan komen we er. En het was ook zo. Er is een heel verhaal aan verbonden, maar dat kan ik u nou niet verder vertellen. Maar dat heb je soms zo. Dat voel je dan zo aan van, nou, die gaat naar hetzelfde plekje als waar ik heen moet. Eenvoudige voorbeeld is natuurlijk op vrijdagavond voor de TT van Assen. Dat is veel makkelijker natuurlijk. Je rijdt gewoon achter al die motorfietsen aan. Dan kom je, hoe dan ook, ergens in Assen. Nou goed, dat is een eenvoudiger voorbeeld, minder kwetsbaar. Maar hoe dat ook zij, je hebt daar vertrouwen in. Je hebt zo je reden om te geloven dat je op die wijze geleid wordt naar de plaats van bestemming. Nou, zo is het in onze bedeling ook. Waarom volgen wij de Heer? Wel eenvoudig omdat wij geloven dat Hij ons leidt naar onze bestemming. De plaats die Hij beloofd heeft. Waartoe zijn wij trouwens uitgegaan? Uit de slavernij van de wet, uit de ballingschap, uit Egypte of waar dan ook uit. Hè? Waarom zijn we verlost uit de wereld? Want we zingen dat wel zo mooi, dat hij ons vrijgekocht heeft enzovoorts uit de wereld. Nou, daar ben je mooi klaar mee, denk ik wel eens. Hè? Ja, dat zeg ik niet zo vaak, maar ik denk dat wel eens. Daar ben je mooi klaar mee. Verlost uit de wereld. Dat is geen doel op zich, hoor. Integendeel, dat is het begin van het verhaal. Klaar ben je pas als je in het beloofde land aankomt. En onderweg daarheen volgen wij het woord van de Heer, of de Geest, of de tabernakel. Kortom, onderweg komen wij tot geloof, sluiten ons aan bij al die andere gelovigen in het vertrouwen dat we gezamenlijk inderdaad door de Heer geleid zullen worden naar Kanaan. En dat we in onderweg deel zouden hebben aan die huishouding waarvan de tabernakel het centrum vormt. Want het blijft zo dat de hele huishouding van het volk Israël in de woestijn ingericht was rondom de dienst in de tabernakel en meer speciaal rondom de eenmalige dienst per jaar op Grote Verzoendag in het Heilige der Heiligen op de Ark des Verbonds. Daar ging het om. Dus het hele beeld van de woestijn is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Verlost, waarom? Wel omdat de dood van de testamentmaker tussen beiden getreden is. Omdat namelijk een einde gemaakt is aan het oude verbond. Omdat God zelf een einde gemaakt heeft aan zijn huishouding met betrekking tot deze oude wereld. En sindsdien houdt hij zich bezig met de oprichting en uitbouw van een nieuwe wereld. Een nieuw koninkrijk, een nieuwe schepping. Waarvan Christus zelf, de opgewekte, het begin is, de eersteling is. En waarvan wij als gelovigen sindsdien eerstelingen zijn. Voor zover deze dingen plaatsvinden hier op aarde, nu nog, want wij zijn er per slotverrekening ook nog. Voor zover het hier op aarde plaatsvindt, hebben we dan toch nog te maken met aardse zaken en dingen van de wereld. Maar daar gaat het niet om, integendeel. Wij zijn daaruit verlost. En alles wat er gebeurt, alles wat God doet ook in onze dagen, staat in het licht van Gods werk met betrekking tot de nieuwe schepping. Dat is het onderwerp van onze volgende conferentie. Onder andere dan, in Duitsland, over een paar weken. Gods werk in deze eeuw. Wat doet God vandaag? En ook, wat doet Hij uitdrukkelijk niet? Want er zijn ook heel wat dingen die Hij uitdrukkelijk niet doet. Er zijn grenzen aan wat Hij doet. Daar zullen we het dan bij die gelegenheid over hebben. Maar gaat het nu om dat het werk wat God doet in onze bedeling inderdaad wordt uitgebeeld door zijn werk aan Israël in de woestijn. Terwijl het verlost is uit een oude wereld en onderweg is naar de vervulling van de belofte naar Kanaan. Dus naar een nieuwe wereld. Dat is eigenlijk de gedachte. En het belangrijkste deel daarvan vindt inderdaad plaats rondom de Ark des Verbonds en dus in de dienst in de tabernakel. Dat is ook Hebreeën, wat ik nu allemaal sta te vertellen hoor, maar dat staat in Hebreeën 3 en 4. Dat ik daar niet uitgebreider op inga, komt omdat ik dat bij andere gelegenheden wel doe, maar het gaat om het principe dat in Hebreeën 3 gesproken wordt over Christus Jezus, in vers 1, die genoemd wordt apostel en hoge priester van wat wij geloven, van onze belijdenis. En Christus wordt daarin vergeleken met Mozes. Mozes namelijk, die Israël leidde uit Egypte en bracht in de woestijn. We brachten in ieder geval naar Kanaan. Maar er wordt hier gewoon gezegd dat deze Mozes een voorbeeld is van Christus, omdat de Heer Jezus Christus door zijn dood ons heeft uitgeleid, uit deze wereld gebracht heeft in de woestijn, maar ook leidt door de woestijn. En dan houdt het verhaal even op. Want u zult zeggen, maar hij brengt ons toch ook in een beloofde land? Nou, Mozes deed dat niet. En daarom hield het verhaal ook op. Want ik zei, Mozes, een uitbeelding van de Heer, die door zijn dood ons uitleidde uit deze wereld en ons leidde door de woestijn. Want als we daarna praten over het ingaan in Kanaan, is dat niet door dood, maar is dat door leven. En Mozes wordt dan ook opgevolgd door Jozua, die het volk vervolgens in het land brengt. Dat is pas het echte nieuwe, de vervulling van de beloften. Maar het gaat nu om het principe dat wat Mozes deed ten opzichte van Israël in de woestijn die 40 jaren komt overeen met wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft en ook doet nog in onze dagen. Er wordt een vergelijking gemaakt in elk vers van het, in ieder geval van die eerste pericoop uit Hebreeën 3. In elk vers wordt een vergelijking gemaakt tussen Mozes en de Heer Jezus. Want zoals Mozes Israël leidde, zo leidt Christus de gemeente. Zoals Mozes zijn huis leidde, zo leidt Christus zijn huis en beheert zijn huis. En dat wij dat zijn, staat in vers 6. Want er staat in vers 5, en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, tot betuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus niet als dienaar, maar als zoon over zijn eigen huis is getrouw geweest. Wiens huis wij zijn, staat er. Want Mozes was getrouw over zijn huis met een kleine letter. Hij was dienaar over het huis waarover hij was aangesteld enzovoorts. Maar Christus is niet alleen dienaar, maar zelfs erfgenaam van het huis, niet Israël, maar het huis namelijk de gemeente. Want dan staat het huis welk wij zijn. Kan niet missen. En dan bovendien wordt er dan nog gezegd dat de dienst van Mozes onder het oude verbond gebeurde, let wel wat er staat, niet tot behoud van het volk, niet omdat het volk nou eenmaal zo iemand nodig had, maar het staat uitdrukkelijk, Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Waarom? Waartoe? Wat was het doel? Wel, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Ik sla nu het woordje daarna over in het lezen, want er staat schuin gedrukt. En ze hebben het erbij gezet, omdat de vertalers bang zijn. Niet alleen hier hoor. Dat staat in 1 Korinthe 10 ook. Ja, daar staat dat zoals het volk Israël in de tijd verlost werd uit Egypte, zo zijn ook wij verlost, enzovoorts. En zoals Israël in het verleden murmureerde, zo zijn er ook tegenwoordig gelovigen die murmureren. Ik weet wel hoe je het doet, niet hoe je het schrijft. Maar bovendien staat er dat het de bedoeling is dat deze dingen ons tot lering zouden zijn. Daar staat er ook uitdrukkelijk. Deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. Ze zijn tot lering van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Met andere woorden, al die dingen die toen gebeurden, gebeurden niet alleen, maar werden ook beschreven, opdat wij er onze lering uit zouden trekken. Dat betekent dat die geschiedenissen in Exodus en in Numeri enzovoort, zijn geschiedenissen tot lering van ons. Let wel, niet tot lering van over hoe wij bepaalde diensten zouden moeten doen of zo, maar tot lering over hoe de Heer zelf zou handelen onder het nieuwe verbond. Het zijn illustraties van de omstandigheden waaronder wij vandaag aan de dag leven. Daar gaat het om. En dan op een manier die ons ook in de Bijbel wordt toegelicht. Het bijzondere van de Hebreeënbrief is onder andere dan ook dat we daarin weliswaar niet een uitgebreide verklaring van de tabernakel en andere oud-testamentische instellingen vinden, maar we vinden een gedeeltelijke verklaring, en dat is vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen, omdat als wij eenmaal weten hoe dat werkt, dan kunnen we zelf het verhaal afmaken en de plaatjes kleuren, de bekende plaatjes, dat weet u. Zo zit dat. We krijgen dus een voorbeeld. We hebben dan ook inderdaad gelezen in Hebreeën 9. In Hebreeën 9 hebben we gelezen dat in het heilige der heiligen stond in vers 4. Een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik daar het manna in was. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de tafel des verbonds. En bovendien, boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Die het verzoendeksel beschaduwden. Er was nogal wat toch nog wel in het heilige heilige. Maar dan zegt de apostel van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. En dat vind ik een van de mooiste bijbelteksten die ik ken. Meen ik echt. Wij zullen daar nu van stuk tot stuk niet over zeggen. Waarom wordt het dan genoemd? Gewoon om ons erop te wijzen dat er wel degelijk van stuk tot stuk een heleboel over te vertellen valt. Maar dat het in het kader van de Hebreeënbrief dat er geen ruimte voor is. En bovendien dat het ook verder niet hoeft. Hij geeft alleen maar een voorbeeld van bepaalde dingen. Maar hij zegt, denk erom, er is wel het een en ander over te vertellen. Die dingen staan er ook tot lering. En hij noemt ze op, alle details, of heel wat details van deze omstandigheden in het heilige der heiligen, noemt hij, waarom? Opdat wij ze dus zouden nazoeken. Hoe? Wel, op de wijze die de apostel zelf hier in de Hebreeënbrief voordoet. Is u nooit opgevallen hoe vreemd dat woord voorhangsel er eigenlijk bij staat in Hebreeën 10? We hebben het zojuist gelezen. Laat ons ingaan, hè. Vers, wat was het ook weer? In vers 20. Laat ons ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Had er gewoon kunnen staan. Welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Maar er staat welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Dat is alleen maar verwarrend, zouden wij tegenwoordig zeggen. Is verwarrend voor de leerling. Zeg dan gewoon in één keer wat je bedoelt. Hoe is die weg ingewijd? Wel, door zijn vlees. Maar waarom staat er voorhangsel? Wel, omdat die gedachte van het is ingewijd door zijn vlees, die is op zich duidelijk genoeg. Maar we leren nou iets over het voorhangsel. Namelijk dat voorhangsel een uitbeelding is van de Heer Jezus zelf. En aangezien het gaat om het inwijden van die weg, gaat het inderdaad om het scheuren van het voorhangsel. En daaruit volgt dat het scheuren van het voorhangsel een beeld is van de dood van de Heer Jezus. Enzovoort, een voorbeeld. Iets dergelijks vind je trouwens niet alleen in Hebreeën, maar wat dacht u van zo'n aardige uitspraak als uit 1 Korinthe 5, waar dan staat. Want ook ons paaslam, ook ons paascha is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Citaat is uit mijn hoofd, het is niet helemaal letterlijk, maar zoiets staat er. Ons paaslam is voor ons geslacht. Nou, wij hebben nog nooit Pasen gevierd door het slachten van het paaslam. En eerlijk gezegd, het Jodendom doet het feitelijk ook niet zo, hoor. En toch staat er, ons paaslam is voor ons geslacht. Maar dat is uiteraard Christus. Daar gaat het om, dat staat er ook bij. Zodat nu we dat weten, wij ons de moeite moeten getroosten om in het Oude Testament na te zoeken wat daar allemaal over het paaslam gezegd wordt. Want het is een uitbeelding van Christus. Niet, het wordt achteraf op hem toegepast, maar het is het van oorsprong. De hele beschrijving van het paaslam is een beschrijving van Christus. En om dan de sprong maar te maken naar 1 Korinthe 10, daar staat, en zij hebben alle gedronken uit de... Wat staat er? De geestelijke steenrots. Maar ze dronken niet uit de geestelijke steenrots. Zij dronken uit de steenrots. Gewoon een echte. Je kon er ook met een stok op slaan, heb ik begrepen. Het was niet altijd de bedoeling, heb ik ook begrepen, maar dat was wat ingewikkeld. Maar in ieder geval, het was gewoon een steenrots. Maar er staat in 1 Korinthe 10, ze hebben gedronken uit de geestelijke steenrots. Waarom staat het er zo? Wel om aan te geven dat het weliswaar een letterlijke steenrots was, maar dat hij er was vanwege zijn geestelijke betekenis. Er zijn wel andere manieren om water voor te brengen. De meest voor de hand liggende is gewoon dat het gaat regenen. Dat weten wij vandaag maar al te goed, natuurlijk. En waarom niet? Alle zegen komt van boven, zeggen we dan. En de regen is daar ook in de Bijbel een uitbeelding van. Bij ons Nederlanders ontgaat dat een beetje. Maar goed. Toe maar, hè. Maar het punt is gewoon dat er water kwam uit de rots vanwege de betekenis. De steenrots in de Bijbel is namelijk altijd een beeld van Christus. En daarom als de steenrots openspreidt en er water uit voortkomt, is dat inderdaad een beeld van de Heer die sterft, maar via zijn sterven nieuw leven voortbrengt. Trouwens, er staat er ook bij, de geestelijke steenrots die volgde, leuk hè, moet je maar eens lezen in je eigen tijd, 1 Korinthe 10. De geestelijke steenrots die volgde, maar die steenrots volgde niet, die stond daar gewoon stil hoor. Maar het punt is dat die geestelijke steenrots is Christus, dat staat er dan ook, het welke is Christus, en die zou volgen later onder het nieuwe verbond. Zodat ook daar gezegd wordt dat deze dingen van het oude verbond een geestelijke toepassing hebben op het nieuwe verbond, want de steenrots is een type van Christus. Nou, zo kunnen we nog uren doorgaan natuurlijk, hè, nou we het toch over hebben. Wat aten ze dan? Het manna in de woestijn. En zij wisten niet wat het was, maar wij weten het wel, want de Heer zei het ook. Johannes 6 is het. Johannes 6. Ik ben dat ware brood. Ik ben het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Het brood is gewoon een beeld van Christus. De middelaar van het nieuwe verbond. Soms denk ik, het was ook niet zo groot wonder dat ze niet wisten wat het was. Zij kenden die middelaar van het nieuwe verbond niet. En dus wisten ze ook niet wat manna was. Maar de Heer lost het later heel eenvoudig op. Dat ben ik. Maar uw vaderen, ze hebben van het manna gegeten in de woestijn, zijn gestorven. Maar wie van mij zal eten, enzovoorts. Zal eeuwig leven hebben. En dus het manna is een beeld van Christus, die het woord Gods is. En wanneer wij dat tot ons nemen, wanneer we ons daarmee voeden, zullen wij daardoor inderdaad leven. En zo is het, zijn maar kleine teksten hier, een kleine schriftgedeelte. Maar alles bij elkaar zijn ze voldoende om onze instructies te geven met betrekking tot de verklaring van de oud-testamentische typologie. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat in het algemeen maar heel weinig dingen erover bekend zijn. En bovendien door het traditioneel christendom typologie als zodanig tegenwoordig helemaal verworpen wordt. Wordt beschouwd als onzin, waarbij we geacht worden overgeleverd te zijn aan de fantasie van de zogenaamde schriftverklarer. Zo wordt het gezegd. Ik kan niet zeggen wie het was, want het was Calvijn. Maar, nee, dat meen ik. Nou goed, maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? We dienen goed te beseffen dat de verklaring van de oud-testamentische typologie een puur Bijbelse zaak is. Het enige is dat het in de Bijbel zelf niet systematisch gebeurt, maar incidenteel, bij wijze van voorbeeld. Maar dat is voldoende voor ons om dus dieper in te gaan op dingen die in de Bijbel zelf niet verder verklaard worden, maar wel degelijk genoemd worden. Daar gaat het dan maar om. Zo komen we dan terecht bij dat huis, dat afgeschermde huis ook, in de woestijn, waarin Israël woonde en waar rond Israël woonde, waar rond het volk des Heren, want zo moeten we dat zien, het volk van God woonde en waardoor ook dat volk bewaard werd. Het is een geweldig beeld wat we voorgeschoteld krijgen, een beeld van een volk wat leeft in de woestijn, wat natuurlijk helemaal eigenlijk niet kan, maar wat wel kon omdat de Heer in hun midden woonde. Een volk wat eigenlijk helemaal geen volk was ook, maar het werd tot volk omdat het zich verenigde rondom een koning die niet eens zichtbaar aanwezig was, maar die wel zijn tekenen in het midden van het volk had nagelaten. Ik loop aardig vooruit op morgenochtend, hè? Maar zo was het wel. Er waren tekenen in het midden van het volk. Niet alleen dit geweldig imposante Er is een geweldig imposante, draagbare tempel, want het is natuurlijk een verschrikkelijk interessant en imposant, indrukwekkend ding geweest. Van goud, zilver en kostelijke stenen over het algemeen. Het is toch een beetje vreemd om zo'n ding midden in de woestijn tegen te komen. Maar het was er wel degelijk. En bovendien dan het imposante gezicht van de wolkolom, dan wel de vuurkolom, waar rond men vergaderde. Dat is nogal wat natuurlijk. En dat allemaal tot lering van ons, moet je zich voorstellen. Die hadden even een mooi voorbeeld in het midden. We hebben maar zo'n klein dingetje van boter spaanplaat. Of zoiets, hè. Maar die hadden een hele echte, grote illustratie van de werken gods. En de tragiek is dat ook zij in het algemeen geen aandacht aan gaven. Dat is de tragiek altijd geweest van het volk onder het oude verbond. Dat het begiftigd was met zo'n rijke instructie. Omtrent zo'n rijke verlosser. En dat het van die instructies helemaal niks begreep. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar ik moet daarbij altijd denken aan wat mij verteld wordt, wat ons verteld wordt over de Joodse gebruiken, waarin men met zeer vele egaars omgaat met de schriften, met de boekrollen, ze ook heel nadrukkelijk bewaard, zorgvuldig behandeld. Dat is een heilige ding, hè? Maar men gelooft ze niet. En men misbruikt ze. Voor eigen doel, eventueel. En sommige delen worden zelfs helemaal niet gebruikt. Dat is een trieste zaak. Hè? Maar, vergis u niet, dat is niet alleen in het Jodendom zo, maar dat is vandaag aan de dag net zo goed zo in het Christendom. Waarin men het woord heeft en zegt het te geloven. Wij hebben op een andere manier het woord eer bewezen. Wij hebben het woord niet alleen bewaard, maar bovendien in vele talen gedrukt en in vele vertalingen gedrukt. En er is geen boek wat zoveel gedrukt en verspreid wordt over de wereld als juist de Bijbel. En het was mijn goede vriend Johan Bos die in de tijd zei, er is geen boek wat zoveel verbreid wordt, zoveel verkocht is de laatste jaren, zoveel verbreid is als de laatste jaren. Maar hij zegt, ik ben er stellig van overtuigd dat er geen boek is wat zo weinig gelezen wordt als juist de Bijbel. Nou, in ieder geval in verhouding tot de oplagecijfers bedoel ik maar. Toch? Ja, zo is het. En dan heb je precies hetzelfde. Wij bewijzen het eer door het te vermenigvuldigen. Typisch moderne wijze van eer bewijzen. Vermenigvuldigen, daar moet er vooral veel van zijn. Hè? Grote cijfers, kijkcijfers en dat soort dingen. Maar het wordt niet gelezen. En zelfs waar het gelezen wordt, wordt het dikwijls niet geloofd. Het is precies dezelfde tragiek. We hebben zo'n grote rijkdom in ons midden, waar rond wij samenkomen en wij kennen die rijkdom eigenlijk niet. Het gaat aan ons voorbij. Dat is de fout die Israël maakte en nog maakt. Dat is de fout die in het christendom gemaakt wordt. En ik hoop dat wij die fout niet maken, maar dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Want anders was u hier waarschijnlijk niet. Hoe dat ook zij, we hebben in deze Bijbelse voorbeelden dus een profetische weergave van dingen die later zouden geschieden. We doen er goed aan om daar uitgebreid bij stil te staan en dus te zien dat deze woning, deze tijdelijke woning, een uitbeelding is van het huis Gods welke wij zijn, zoals Hebreeën 3 dat dan zegt. En daarmee is het inderdaad in de eerste plaats een uitbeelding van de gemeente onderweg naar een nieuw land. Naar een beloofde woonplaats. Dat brengt mij bij de tabernakel als zodanig. En bij de beschrijving van de tabernakel zoals we die ook in het Oude Testament vinden. In de eerste plaats wil ik wat zeggen over het begrip tabernakel zelf. Dat kan vanavond nog wel even. Het begrip tabernakel zelf namelijk betekent gewoon een woning. Het blijkt dat het via het Nieuwe Testament opgevat wordt. Niet als een woning zozeer, maar als een tent. Maar dat hoeft niet. Het Hebreeuwse woord kan net zo goed gewoon vertaald worden met een woonplaats. Een plaats waar men verblijft. Hoe lang, dat wordt er niet bij gezegd. Het is een woonplaats in de zin van ook van een rustplaats. Een plaats waar men als het ware thuis komt. Dan weet ik wel, de tabernakel wordt weliswaar beschouwd als een woonplaats van God. Zo werd het ook beschouwd. Ook volgens de Hebreeuwse begrippen zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk meer dan dat, want het is in de eerste plaats een uitbeelding van het huis waar wij nu deel aan gekregen hebben. Een huis waarin God woont. Dat is het zonder meer. Het eigenaardige is dat in het oude verbond, in de dagen waarin de tabernakel dus gebruikt werd, de tabernakel beschouwd werd als woonplaats van de Heer zelf. De Heer zelf woonde in die tabernakel, en met name in dat vertrek waar ze niet mochten komen dan, tussen de cherubim op het verzoendeksel. Een woning dus van de Heer zelf, en de aanwezigheid van de tabernakel in de legerplaats van Israël was een uitbeelding van de aanwezigheid van de Heer in hun midden. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat die tabernakel in zijn geestelijke betekenis niet alleen uitdrukking geeft aan een woonplaats van de Heer zelf, maar het geeft uitdrukking aan de totale gemeente. Wij wonen namelijk ook in dat huis, in die tabernakel, of nog anders gezegd, wij zijn er in zekere zin onderdeel van. Het is maar hoe je het vertelt. Maar in elk geval is het zo dat wij deel uitmaken van het huis wat God zich verkozen heeft. Ik weet het, in het Nieuwe Testament wordt in dat verband niet zozeer gesproken over de tabernakel, maar meer over de tempel. Maar het verschil is niet zo groot. De tempel zelf is natuurlijk ook een uitbeelding gewoon van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, waarvan wij wel degelijk deel uitmaken. Dat is de overeenkomst tussen tabernakel en tempel nou eenmaal. En dan staat er dat wij als levende stenen samengevoegd worden tot één woonstede Gods. Wel, een geestelijke, in de geest staat er dan, in Efeze. En in 1 Petrus 2 staat er natuurlijk ook dat wij als levende stenen samengevoegd worden met die ene levende steen, namelijk Christus zelf, en zo gebouwd worden tot één huis. Maar onder huis kan men ook verstaan een huishouding. Het maakt helemaal geen verschil. U moet namelijk leren dat de stenen waaruit een huis is opgetrokken uitbeeldingen zijn van degenen die in dat huis wonen. En zoals die stenen samen één bouwwerk vormen, zo vormen de leden van die huishouding één huishouding. Ja, in die oude talen en zeker in de typologie is het zo dat er geen verschil gemaakt wordt tussen het huis en degenen die in het huis wonen. De onderdelen van het huis zijn uitbeelding van degenen die samen de huishouding vormen. En zo is het ook met deze tabernakel. In zijn geheel geeft hij uitdrukking aan de gemeente die huis is, die ook een huishouding is en waarin ook één speciaal woont, namelijk de Heer zelf. Of weet gij niet dat uw lichaam, enkelvoud, dat uw lichaam, niet dat uw lichamen tempelen zijn, maar dat uw lichaam een tempel is. Aardig, hè? In 1 Korinthe 3 is dat, meen ik. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is? Dat gaat over de gemeente. Dat de gemeente in zijn geheel, het lichaam van Christus, dus een tempel is van de geest. Dan heb ik meteen een ander beeld genoemd. Want zoals de leden van het lichaam één zijn, samen één lichaam en dus één woning vormen. Ze vormen de stenen of de onderdelen van een bouwwerk ook samen één woning. Maar het geeft allemaal uitdrukking aan het feit dat vele gelovigen, wedergeboren mensen, samen één nieuwe schepping vormen. Daar is de gemeente een gemeente van eerstelingen van, dat wil zeggen er volgt nog heel wat, maar doet aan het feit als zodanig dus niks af. En het bijzondere gedachte dringt zich aan ons op, dat we dan in het Oude Testament, in die Oude Testamentische geschiedenis, Israël vinden in de woestijn, gelegerd om de tabernakel, die notabene een uitbeelding is van de gemeente. Ik zou bijna zeggen, laat ze het niet horen, maar dat moeten ze natuurlijk wel horen, hè? Heel bijzonder dus, dat juist die gemeente, dat christendom, maar bedoel dan het christendom zoals we dat kennen uit de schriften, dat dat inderdaad de centrale plaats inneemt in Israël. Dat is een beeld wat we natuurlijk verder in de Bijbel ook tegenkomen, wat helaas niet zozeer bekend is, maar dat komt overeen met het beeld van de bruidegom en de bruid. Kijk maar weer eens even rond, hè? De bruidegom en de bruid. Want het is ongetwijfeld zo dat de schrift leert dat de bruidegom gekend wordt onder de naam Israël, laat ik het zo zeggen. Dat de bruid gekend wordt onder de naam Israël, sorry hoor. Dat de bruid gekend wordt onder de naam Israël, maar dat de bruidegom beschreven wordt als de gemeente. En zoals de vrouw De man ontvangt, waar staat dat ook weer? Makkelijk onthouden hoor, Jeremia 31, waar die profetieën over het nieuwe verbond dus staan. Hè? Zoals de vrouw de man ontvangt en dus de man te midden van of gewoon in de vrouw woont. Zo geldt dat ook onder in de nieuwe schepping en onder het nieuwe verbond. Waarbij de vrouw, Israël, de man, namelijk de gemeente, inclusief Christus uiteraard, ontvangt. En precies zo werd het uitgebeeld in de dagen van de woestijnreis van Israël, waarbij Israël gelegerd was, ordelijk geregeld was, gelegerd was overigens, rondom de tabernakel die een uitbeelding was van de gemeente. Het zijn genadig. Je vindt Israël, je vindt de Heer in het midden van Israël, maar wat is nou die tabernakel? In dit plaatje is die hele tabernakel een uitbeelding van de gemeente, zo is het ook inderdaad, ja. En voor de tempel geldt zoiets later natuurlijk ook. Maar dit is het principe. Dat huis is het huis waarvan wij deel uitmaken. En de voorwerpen, of zal ik zeggen de gereedschappen, de attributen of hoe men dat noemt. De voorwerpen die zich in die tabernakel bevinden en die gebruikt worden voor de dienst in die tabernakel, geven uitdrukking aan de dienst die wij als gemeente en dus als gelovigen hebben. Als ik even bij die tabernakel zelf blijf en wat daarin staat is eenvoudig genoeg. Daar vind je de tafel der toonbroden die uitdrukking geeft aan leven en heerschappij, meer speciaal, wat inderdaad aan de gemeente gegeven is. Je vindt de gouden kandelaar waardoor de tabernakel, het huis dus verlicht wordt. Wel, dat is een taak die de gelovigen hebben om dat licht te zijn. Let wel niet in de wereld, maar wel in de gemeente. Leuk hè? Nee, het licht schijnt niet in de woestijn, het licht schijnt in het heiligdom. Kortom, dat licht schijnt niet in de wereld, maar het licht schijnt in de eerste plaats in de gemeente. Daar hebben we het dan over. En verder staat er het reukofferaltaar wat uitdrukking geeft aan de eredienst die wij hebben. De wijze namelijk waarop wij onze Heer en Heiland dienen. Want dat wordt uitgebeeld door het reukofferaltaar. Ja, zo is het nou eenmaal. Zijn functies die onder het oude verbond natuurlijk ook in zekere zin bestaan, maar daar hebben we het nog wel over, maar die in ieder geval hun vervulling en toepassing vinden in de gemeente. Waar er nog bij komt, dat als deze dingen toegepast worden, dat als deze dingen worden toegepast op de gemeente, dan moeten we ze in één adem noemen met de Ark des Verbonds, want het voorhangsel is gescheurd enzovoorts. En dat betekent dat al deze dingen gebeuren in het aangezicht van de Heer. En dat wij die Heer, die troont op het verzoendeksel tussen de cherubim, dat wij die Heer ook inderdaad kennen van aangezicht tot aangezicht. En dat is precies wat de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief met name, ons vertelt, onder andere dan. Ja, ik vertel het deze dingen in een wat hoog tempo, maar ik doe maar net alsof u de Nieuwtestamentische brieven enigszins kent. En als dat niet het geval is, wordt het heel moeilijk om deze dingen zo samenvattend te bespreken. Hoe dat ook zij, het is een huis, maar het is een huis van God. En het huis Gods is in elk geval de gemeente. Het heeft meerdere toepassingen, maar daar komen we zelf nog eens over te praten. Maar het is in de eerste en allerhoogste plaats een uitbeelding van de gemeente. Waarin men ingaat, waarin men geconfronteerd wordt met de dingen die binnen zijn. Waarin men geconfronteerd wordt met een brandofferaltaar, waar geofferd wordt dus. Met een wasvat, waarin men gereinigd wordt. Met een tafel waaraan gediend wordt, met een kandelaar waarbij het licht schijnt, en met een reukofferaltaar waarmee men de Heer dient, waarna men verschijnt inderdaad, zo verschijnt, in die dienst verschijnt, voor het aangezicht van de Heer die verheerlijkt op een troon zit. Die voor de wereld verborgen is, er zitten weet ik hoeveel dekleden over die tabernakel heen, dus absoluut vanuit de woestijn niet in te kijken zal ik maar zeggen, maar die daar wel is en in wiens dienst wij staan, omdat de Heer ons door zijn dood en opstanding gemaakt heeft tot priesters, wel niet naar de ordening van Aaron, maar wel tot priesters onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het om. Nou, ik stel voor dat ik het hier maar bij laat, want anders snij ik onderwerpen aan die ik vanavond toch niet meer kan afmaken. Dit was dan inleiding op het onderwerp als zodanig, waarna we morgen ons bezig hopen te houden met de tabernakel zelf. Beginnen we wat eenvoudiger. Dit was moeilijk, ja, dat weet ik. Maar dan weet je meteen waarom je de volgende keren nog moet komen, want het is ingewikkeld genoeg, zal ik maar zeggen. Want de volgende avonden zullen we ons bezighouden met wat eenvoudiger onderdelen van de tabernakel. Om daarna, maar dat wordt dan wel weer het einde van de week natuurlijk, ons weer bezig te houden met de tabernakel als geheel. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij tot u mochten komen en dat we getrokken zijn uit de wereld, maar dat niet alleen, maar dat we verbonden zijn ook met de levende Christus. Dat we gebouwd worden tot een geestelijk huis, een huis wat door u gebouwd wordt, een huis wat gebouwd wordt ook op uw aanwijzingen, volgens uw voorschriften, omdat het een huis zou zijn waarin u zou wonen, een huis waarin u thuis hoort, een huis waarin u verheerlijkt wordt, een huis ook waarin u gediend wordt. We danken u, Vader, dat wij als afgezonderd van de wereld in dat huis mogen binnentreden. Dat niet alleen, maar dat we zelfs kunnen naderen, mogen naderen tot de troon der genade. Voor uw aangezicht, opdat we in het aangezicht van de verheerlijkte Christus barmhartigheid zouden verkrijgen, zoals uw woord ons dat leert. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons deze betere beloften gegeven hebt. Beloften met over een hemelse bestemming en hemelse erfenis. Belofte niet alleen van vergeving van zonden en verlossing, niet alleen van wedergeboorte, maar ook van een bestemming die ver uitgaat boven de bestemming die ooit aan de mens beloofd werd. Wij danken u, Vader, dat we daaraan deel mogen hebben en dat we deze hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Omdat we verbonden zijn als eerstelingen met onze heiland zelf, die ons is voorgegaan in dat heiligdom en gezeten is op de troon der majesteit. Wij danken u, Vader, dat we daar vanavond en ook deze week bij mogen stilstaan. Dat we uw woorden mogen openen en dat we ons mogen bezighouden met die geweldige schatten die u in geestelijke zin aan ons hebt willen geven en bekendmaken. Wij danken u voor uw leiding, voor uw woord en danken u voor deze avond. En vragen u, wilt u ons ook deze komende nacht bewaren? Wilt u ons ook, als het kan, morgen bij elkaar brengen, opdat we verder gebouwd mogen worden en verder mogen eten van dit voedsel wat u ons in uw genade schenkt. Amen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ik moet even zoeken welk lied dat is. Lied 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. En daarom zingen wij ook van 's werelds heiland, de hoge priester, de zoon van God en de zoon des mensen die gezeten is aan Gods rechterzijde. En inderdaad, broeder Rijnstra, onder het zingen van dit lied zal ook gecollecteerd worden door iemand. In 543.